Hoofdstuk 15. Overzicht van andere disciplines. Christendom is vandaag de dag zo ongewoon dat als iemand echt naar het Nieuwe Testament zou beginnen leven, hij als abnormaal zou worden beschouwd. Vermijd oppervlakkige doelen. Je bent een zoon van God, bestemd tot glorie en geroepen om grote dingen te doen in zijn naam. Spil je leven niet aan hobby's, sport en andere recreatieve doeleinden. Gooi je kostbare tijd niet weg door met entertainend, videogames en films bezig te zijn. Sommige dingen kunnen eventueel een kleine plaats hebben in het leven van een christen, maar we mogen niet ongepast veel aandacht aan zulke tijdelijke en onvruchtbare activiteiten besteden. Verspil je leven niet. Gebruik de tijd van je jeugd om karakter en skills te ontwikkelen die je tot een instrument in Gods handen maken. Paul Washer. Je zult zoveel van God weten en tevens maar zo weinig van God weten als je bereid bent om in praktijk te brengen. Er is een hele Bijbel om ons in karaktertraining te onderwijzen. Om daaruit te selecteren is niet simpel, maar we hebben het in de vorige 14 hoofdstukken toch geprobeerd. In dit laatste hoofdstuk willen we nog een aantal andere disciplines kort behandelen. Dit wil niet zeggen dat deze disciplines minder belangrijk zijn. Wie weet brengen we Established 2.0 in de toekomst uit en gaan we dieper in op de onderwerpen die nu volgen. We hebben gewoon keuzes moeten maken en hebben geprobeerd om de meest essentiële dingen uitgebreid te bespreken. Daarom vragen we je om alert te zijn tijdens het lezen van de volgende pagina's. Wees opmerkzaam voor de stem van de Heilige Geest. Misschien wilt Hij wel een bepaalde discipline highlighten in jouw leven. Als het zo is, ga dan zelf op onderzoek uit om er meer over te weten te komen. Aan het einde van de dag zijn we allemaal zelf verantwoordelijk voor onze groei en volwassenheid in het christelijke geloof. Niemand kan jouw groei in jouw plaats doen. Er is één overkoepelend principe dat je niet uit het oog mag verliezen. Jouw geestelijke volwassenheid wordt niet afgemeten aan hoeveel je weet, maar aan hoeveel je toepast. Gehoorzaamheid, gehoorzaamheid en gehoorzaamheid. Het is perfect mogelijk om dit hele boek te lezen en toch geen stap verder gekomen te zijn. We moeten doeners zijn van Gods woord, niet gewoon luisteraars. Daarom zou ik er een zeer warm aanbevolen suggestie aan willen toevoegen. Verdeel alle disciplines die zo meteen behandeld gaan worden onder elkaar en onderwijs je mede-recruits in de thema's die jou zijn toegewezen. Behandel vervolgens één of maximum twee thema's op een recruitsavond, waarbij je een stukje onderwijs geeft aan elkaar en vervolgens tijd maakt om erover door te praten. Bid samen, groei samen en help elkaar met thema's waar de ander het moeilijk mee heeft. Je zult nog zoveel meer leren en onthouden over de thema's die je zelf onderzocht en onderwezen hebt. Veel plezier en succes! Hoofdstuk 15.1. Het temmen van je tong. Het is opmerkelijk hoeveel de Bijbel te zeggen heeft over het feit dat we moeten oppassen met onze woorden. Een eerste hint vinden we in het boek Spreuken. In Spreuken 18, vers 20 staat: aan de vrucht van iemands mond wordt zijn buik verzadigd. Hij wordt verzadigd van de opbrengst van zijn lippen. Vers 21 zegt: dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie hem lief heeft, zal de vrucht ervan eten. Dood en leven. Is dat niet wat overdreven? Jezus doet alvast niets om deze woorden te nuanceren. Integendeel. In Matthäus 12, vers 36 en 37 staat: maar ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden. En op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden. Onze woorden maken uit. In het hoofdstuk over geloof zagen we dat God het heelal in bestaan gesproken heeft. Gods woord is de kracht die dit universum heeft doen ontstaan. Op een veel mindere schaal, maar toch hebben ook onze woorden een uitwerking. Klagen, roddelen, beschuldigen, vernederen, beledigen, zagen en manipuleren. Onze woorden kunnen een situatie of een persoon negatief beïnvloeden. Denk maar eens terug aan de meest pijnlijke momenten in je leven. Vaak zijn het woorden van anderen die je gekwetst of gebroken hebben. Maar het geldt eveneens in de omgekeerde richting. Bemoedigen, bedanken, prijzen, loven, bevestigen en aanbevelen. Onze woorden kunnen ook situaties en personen opbouwen. En dan hebben we het nog niet eens over profetie gehad, waar we namens God tot mensen spreken en dus soms letterlijk woorden van leven uitspreken over hen. Of wanneer we Gods woord proclameren over een bepaalde situatie of persoon, kan dat een zekere, scheppende of tenminste beïnvloedbare kracht hebben. Vergeet niet, dezelfde kracht die Jezus opgewekt heeft uit de dood, leeft in jou. Romeinen 8, vers 11. Woorden hebben kracht. Woorden die met de kracht van de Heilige Geest worden uitgesproken, hebben veel kracht. Jacobus heeft ook hier iets zeer straf over te zeggen. Lees de volgende passage met volle aandacht. Jacobus 3, vers 1 tot 12. U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in vele opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man, die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden. Zie, wij leggen de paarden een bit in de mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen, en wij sturen daarmee heel hun lichaam. Zie, ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en worden ze door harde winden voortgedreven. Ze worden gestuurd door een zeer klein roer, waarin de stuurman ook maar kiest en wilt. Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel, en roemt toch van grote dingen. Sinds hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt het hele lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam. En ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Want elke natuur, zowel van wilde dieren en vogels als van kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen? Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zout en zoet water voortbrengen. Wie zijn tong kan beheersen, is een perfect mens. De tong is een niet te bedwingen kwaad. Jacobus verbindt hier wel een zeer grote gewichtigheid aan onze woorden. Op het ene moment aanbidden we God mee en op het volgende moment roddelen we over een persoon die gemaakt is naar het beeld van diezelfde God. Jacobus duidt hiermee de kracht van onze tong in twee richtingen aan. Voor goed of voor kwaad. Aan onze keuze om onze tong voor goed te gebruiken. Een bemoediging, een profetie, een gebed, een woord van dank, een sterk verhaal, een visie presenteren. Het is een deel van discipelschap om hierin ook te groeien en experts te worden. Nog een laatste opmerking over onze woorden. Satan is een geschapen wezen. Hij is een gevallen engel en daarom dus niet almachtig, alwetend, alomtegenwoordig, zelfvoorzienend, eeuwig en onveranderlijk. Als hij niet alwetend is, betekent dat dat hij jouw gedachten niet kan lezen. Dat kan enkel God. Hoe krijgt hij dan zijn informatie over jou? Inderdaad, wat je zegt en doet. Satan leest jou en doet in principe zoals in de films gezegd wordt, everything you say can and will be used against you. Let op met je woorden. Wees snel om te luisteren en traag om te spreken. Spreek met woorden van leven. Hoofdstuk 15.2. Vreugde. Je hebt er misschien nog niet zoveel bij stilgestaan, maar vreugdeloosheid is een zeer ernstige zonde. Als volk van God horen wij de meest vreugdevolle mensen te zijn die de wereld ooit gezien heeft. We hebben er alle reden toe. Bekijk deze woorden van Jezus eens. Johannes 15, vers 11. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Jezus gaf onderwijs op dat. Op dat wat? Opdat Jezus blijdschap in ons zal blijven en volkomen zal worden. Zijn bedoeling was dat wij vreugdevol zouden worden van alle dingen die hij tot ons sprak. In zijn parabel over de dienaars sprak Jezus tot degenen die zijn aandeel verdubbeld hadden het volgende. Matteüs 25, vers 23. Zijn Heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw Heer. Het is een van de kerneigenschappen die we over de drie-eenheid moeten begrijpen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest hebben samen een continue en perfecte vreugde. Als kinderen van God behoren wij een supervreugde te hebben. Alleen al het feit dat God ons gered heeft om een eeuwigheid in relatie met Hem te leven. Het was alleszins voor David genoeg toen hij schreef, Psalm 51, vers 14, geef mij de vreugde over uw redding terug. De brief die Paulus aan de kerk in Filippi schreef, omvat meerdere aansporingen tot een vreugdevol leven, maar deze springt eruit. Filippenzen 4, vers 4. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Vreugde hoort de constante ondertoon van ons leven te zijn, gemaakt door God, gered door Jezus en geadopteerd door de Heilige Geest in de familie. Wanneer dit diep genoeg in ons is doorgedrongen, zal het een onuitputtelijke bron van vreugde zijn. Er komt een moment dat alles wat we moeilijk, pijnlijk en frustrerend vinden in dit leven zal ophouden met bestaan. En op datzelfde moment zullen we alle dingen die we zalig vinden in het leven in volheid gaan ervaren. De psalmist schrijft, Psalm 64, vers 10, de rechtvaardige zal zich verblijden in de Here. Elke discipel van Jezus is door hem gerechtvaardigd. Je hebt dus alle recht en reden om je te verblijden in de Heer. Als je merkt dat je niet zo'n vreugdevolle persoon bent, dan kan je de Heilige Geest vragen dat hij jou deze discipline aanleert. Het is immers één van de vruchten van de Geest. Galaten 5, vers 22. De vrucht van de Geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Louis Giglio geeft tijdens een van zijn preken de zeer simpele sleutel tot het verkrijgen van de vruchten van de geest. Ze zijn het bijproduct van tijd met Jezus spenderen. Vreugde is een onvermijdbare consequentie van tijd met God door te brengen. God zingt en lacht over jou. Hij is gek op jou. Wanneer we eindelijk gaan beseffen hoe blij God met ons is, zouden we een pak vrolijker rondlopen. Denk je niet? Mijn vrouw en ik zeggen vaak tegen elkaar dat de afgelopen 2 jaar de vrolijkste van ons leven geweest zijn. Onze kindjes zijn op dit moment 3 en 1 jaar oud. De vreugde die ik over hen voel is onbeschrijfelijk. Op een avond heb ik me gerealiseerd dat God datzelfde gevoel ook over mij heeft. Daarvoor wist ik dat ook wel, maar nu wist ik het. Had ik het zelf ervaren en het beweegt mij zelfs nu tot tranen toe om te schrijven dat God verzot is op zijn zonen en dochters. Hij geniet ervan als wij van hem genieten. Zo heeft hij het altijd bedoeld. Hoofdstuk 15.3. Nederigheid. Als je op dit moment denkt, waarom kreeg nederigheid niet zijn eigen hoofdstuk en wordt het hier maar kort vernoemd? Dan heb je absoluut gelijk. Nederigheid wordt eigenlijk verondersteld in het hele boek. Het is nederigheid die ons bij God brengt. Nederigheid die ons doet geloven. Nederigheid die ons doet bidden. Nederigheid die ons doet geven en gehoorzamen en begrijpen dat God goddelijk is en wij slechts menselijk. Nederigheid werd verondersteld in het hoofdstuk over relaties, om de ander voorop te stellen en te eren. Nederigheid werd in het hoofdstuk van seksuele reinheid verondersteld opdat je zonde in het licht zou kunnen brengen. Nederigheid is inderdaad een absolute basisattitude in dit christelijk leven. Het is de briljante christelijke denker C.S. Lewis die ons een werkbare definitie kan geven voor wat nederigheid is. Nederigheid is niet minder van jezelf denken, maar minder aan jezelf denken. Een ander perspectief komt tot ons door Vernon Grounds. Die schrijft dat: nederigheid is de spontane erkenning van onze absolute afhankelijkheid van God als geschapen wezens. Nederigheid gaat dus zowel in de richting van God als onze medemensen. Het is een deugd die in onze maatschappij helaas nog weinig beoefend wordt. Nochtans is er niets dat ons meer irriteert aan mensen wanneer ze hoogmoedig en trots op ons neerkijken. Nederigheid is een stille, maar o zo belangrijke karaktereigenschap. Laten we kijken wat de Bijbel over nederigheid te zeggen heeft. Jesaja 66, vers 2. Maar ik zal zien op deze, op de nederige en verslagene van de geest en voor wie mijn woord beeft. Dit vers uit Jesaja doet sterk denken aan wat Jezus in de zaligsprekeningen zegt. Matthäus 5, vers 7. Zalig zij de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Arm van geest zijn heeft alles te maken met nederigheid en je positie en zondigheid erkennen in de aanwezigheid van een heilig God. Als je die twee elementen in de juiste verhouding hebt, kan je een eerlijke analyse maken van je leven. Als we het hebben over nederigheid naar je medemensen, dan klinkt dat meer als volgt. Je niet beter voordoen dan je bent. Je niet egoïstisch en zelfzuchtig opstellen. Anderen hoger achten dan jezelf. Dit zijn allemaal expressies van nederigheid. Je bereikt een mindset van nederigheid op het moment dat je begint te handelen met een instelling als het gaat om God en om anderen, niet om mij. Nederigheid zet je vrij om een leven ten dienste van God en anderen te gaan uitleven. Iemand die onzeker, trots of angstig is, zal daarom veel moeite hebben om zich zo'n mindset eigen te maken. Zoals C.S. Lewis al aangaf, heeft het ook niets te maken met de valse bescheidenheid of minder te gaan denken van jezelf. God houdt van jou en heeft jou een combinatie van talenten, eigenschappen en attitudes gegeven die niemand anders op deze planeet heeft. Dit is een identiteit die je mag vieren. Maar het staat je hoegenaamd niet in de weg om een levensstijl van nederigheid aan de dag te leggen. Als je aan nederigheid wilt werken, denk dan aan volgende dingen. Hou Gods genade voor ogen. Wie je bent en wat je hebt, heb je aan God te danken. Wanneer je iets geweldig doet en overladen wordt met complimenten, mag je fier zijn op het feit dat God jou gebruikt om anderen te zegenen. Maar let op dat je performance niet de bron van trots wordt, zoals dat vaak helaas voorkomt. Ook als je eens iets minder goed gedaan hebt, is er Gods genade. Je bent trouw geweest en je doet de dingen om Hem te blesseren, niet om goede feedback van anderen te krijgen. Probeer altijd lager te gaan, niet hoger. Ik bedoel hiermee dat een levensstijl van nederigheid altijd op zoek is om zoveel mogelijk mensen te dienen. Nederigheid is daarom ook een absolute voorwaarde om ooit in leiderschap te kunnen gaan staan. De grootste in Gods koninkrijk is volgens Jezus aller dienaar. Matteüs 23, vers 11. In een wereldse hiërarchie staat de baas bovenaan de piramide en gaat het zo omhoog naar het werkvolk. In het koninkrijk van God gaat het net andersom. De grootste leiders dienen zoveel mogelijk mensen. Vergeet nooit dat God alles in jou bewerkt heeft en wat Hij door jou heen heeft uitgewerkt. Gods geest door ons heen die een krachtige impact heeft rondom ons. Het volgende verhaaltje illustreert het mooi. Op een verjaardagsfeestje kwam een goochelaar de kinderen entertainen. De net 4 geworden Emily mocht als proefkonijn zwaaien over de magic box. 4 groene zakdoeken gingen in de doos en kwamen blauw terug tevoorschijn, tot groot jolijt van de kinderen. De 4 blauwe zakdoekjes gingen er opnieuw in en Emily mocht weer zwaaien. Tot haar eigen verbazing kwamen ze er netjes geknoopt terug uit en ze riep uit: "Amai, ik word hier echt goed in." De vergelijking is snel gemaakt met ons. God kiest ervoor om zijn grote droom door ons heen te vervullen en heel vaak staan we erbij en kijken we ernaar wanneer Gods geest macht in te doen. Maar het is Gods kracht die de wonderen verricht en niet het feit dat wij erover zwaaien. Ontdek hoe God jou ontwerpen heeft en wat je voor Hem kunt doen. Vertrouw op Hem voor de resultaten, maar wees trouw en toegewijd in je rol. Nederigheid kan daarom misschien ook wel beschreven worden in deze one-liner. Werk alsof alles van jou afhangt. Bid alsof alles van God afhangt. We hebben het kort behandeld in het hoofdstuk over Satan, maar zelfpromotie en positionering ligt in het verlengde van trots, niet van nederigheid. Jezus sprak hier tegen toen hij het volgende onderwees. Lucas 14, vers 7 tot 11. En hij sprak in gelijkenis tot de genodigden, toen hij merkte hoe zij de ereplaatsen voor zichzelf uitkozen. Hij zei tegen hen: "Wanneer u door iemand op een bruiloft uitgenodigd bent, ga dan niet aanleggen op de ereplaats, opdat niet misschien iemand die voornamer is dan u door hem uitgenodigd is. En hij die u en hem uitgenodigd heeft, tegen u zal komen zeggen: geef hem die plaats. U zou dan tot uw schande de laatste plaats beginnen in te nemen. Maar wanneer u uitgenodigd bent, ga erheen en ga op de laatste plaats aanleggen, opdat als hij komt die u uitgenodigd heeft, hij tegen u zal zeggen: vriend, kom hogerop. Dan zal dat u tot eer zijn in de ogen van allen die met u aanliggen. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Ga ervan uit dat in elke situatie iemand zal zijn die voornamer is dan jezelf. Wanneer je getrouwd bent, is dit je vrouw. Wanneer je papa bent, zijn dat je vrouw en je kinderen. Bij de recruit zijn dat je broeders of de leiders die komen spreken. Dit zou eigenlijk standaard moeten zijn, zoals Paulus in Romeinen 12 schreef. Romeinen 12, vers 10. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Hoofdstuk 15.4. Dankzegging. Als je intens verlangen hebt om God beter te leren kennen en in zijn aanwezigheid te komen, leg je dan toe op de discipline van dankzegging. God houdt ervan wanneer zijn kinderen zijn goede gaven appreciëren. Hij is immers de bron van ons leven, de auteur van onze redding en de Vader die voorziet. Het is gepast om in Gods aanwezigheid te komen door Hem te danken voor wie Hij is en wat Hij gedaan heeft. Ik zou durven stellen dat dankbaarheid het grote, overkoepelende thema zou moeten zijn wanneer we samenkomen in de kerk om te zingen en te aanbidden. Er zijn immers overvloedig veel redenen om God te danken. Psalm 106, vers 1. Halleluja, loof de Heer, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. 1 Korinthe 16, vers 8 en 9. Loof de Heere, roep zijn naam aan, maak zijn daden bekend onder de volken, zing voor hem, zing psalmen voor hem, spreek aandachtig van al zijn wonderen. Psalm 100, vers 4 tot 5. Ga zijn poorten binnen met een lofoffer, zijn voorhoven met een lofzang. Loof hem, prijs zijn naam, want de Heere is goed. Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, zijn trouw van generatie op generatie. Psalm 28, vers 7. De Heere is mijn kracht en mijn schild. Op hem heeft mijn hart vertrouwd en ik ben geholpen. Daarom spreekt mijn hart op van vreugde en zal ik hem met mijn lied loven. En in het Nieuwe Testament wordt mogelijk nog meer opgedragen tot dankbaarheid. Colossenzen 3, vers 15. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. 1 Thessalonicenzen 5, vers 18. Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Maar het meest overtuigende argument voor deze discipline komt nu ook weer van Jezus. Hij laat een patroon van dankzegging optekenen doorheen zijn woorden en daden. Matteüs 11, vers 25. In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jongere kinderen hebt geopenbaard. Matteüs 15, vers 36. En hij nam de 7 broden en de vissen. En nadat hij gedankt had, brak hij ze en gaf ze aan zijn discipelen. En de discipelen gaven ze aan de menigte. Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort. Maar terwille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. Wanneer Jezus bad en dankte, werden mensen gevoed en stonden doden op. Dankbaarheid heeft een zekere kracht om het bovennatuurlijke los te laten. Laat ons dankbare mensen zijn en ons bedenken welke dingen God allemaal aan ons gegeven heeft. Te veel mensen kijken enkel naar wat ze niet hebben, worden vervolgens ontevreden en ondankbaar. Dit mag niet zo bij ons zijn. Doe op je eerstvolgende recruitsavond eens een rondje waarin iedereen deelt waarvoor hij dankbaar is. Het zal wel eens een lang rondje kunnen worden. Hoofdstuk 15.5. Wijsheid. Deze moeilijke te definiëren karaktereigenschap wordt in Gods Koninkrijk zeer waardevol geacht. Beeld je in dat je eender wat van God mocht vragen en dat hij het je zou geven. Het overkwam Salomo aan het begin van zijn heerschappij over Israël. 1 Koningen 3 vers 9 tot 12. Geef dan uw dienaar een opmerkzaam hart om recht te kunnen spreken over uw volk, om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Want wie zou over dit machtige volk van u kunnen recht spreken? Het was goed in de ogen van de Heere dat Salomo dit gevraagd had. God zei tegen hem: Omdat u hierom gevraagd hebt en niet gevraagd hebt om een lang leven voor uzelf, omdat u niet om rijkdom voor uzelf hebt gevraagd en niet om de dood van uw vijanden hebt gevraagd, maar om inzicht hebt gevraagd voor uzelf om naar rechtszaken te kunnen luisteren. Zie, daarom doe ik overeenkomstig uw woorden. Zie, ik geef u een wijs en verstandig hart, zodat uw gelijke er voor u niet geweest is en uw gelijke na u niet zal opstaan. Gelukkig voor ons is veel van Salomo's wijsheid opgeschreven in Spreuken, Hooglied en Prediker. We noemen deze poëtisch getinte boeken ook wel de wijsheidsboeken. Wijsheid in haar kortste definitie zou je kunnen omschrijven als de kunst van juist te leven. Er zijn enkele deelaspecten aan wijsheid zoals kennis, de vrede des Heren en gehoorzaamheid. Wijsheid en kennis zijn aan elkaar verbonden, maar niet aan elkaar gelijk. Iemand kan hopen kennis hebben en toch niet wijs zijn. Omgekeerd geldt dat niet. Wijsheid kan niet zonder kennis bestaan. Kennis is weten hoe een revolver te hanteren, schoon te maken en te onderhouden. Wijsheid is weten wanneer die revolver te gebruiken en wanneer ze weg te steken. Kennis is uitermate belangrijk omdat we God niet kunnen liefhebben als we hem niet kennen. En we kunnen God ook niet gehoorzamen als we niet weten wat hij van ons wilt. Op dezelfde manier is kennis noodzakelijk om wijs te kunnen leven. Maar kennis op zich levert niet veel op en kan ons zelfs hoogmoedig maken. 1 Korinthe 8, vers 1. In het verlengde van kennis, maar er toch ver voorbij, ligt de wijsheid. De deur tussen de twee ligt in iets wat we in het begin van dit boek kort behandeld hebben. De vrede des Heren. Spreuken 9, vers 10. Het begin van wijsheid is de vreze des Heren en de kennis van de Heilige is inzicht. Laat ons dat vers in twee knippen en beide delen behandelen. Wijsheid kan niet buiten God om. Het fundament voor alle kennis, redenering en filosofering kan enkel op het juiste fundament gebouwd worden. Dat fundament is de vrede des Heren. God is alles en alles. Hij is het begin en het einde. De schepper van de hemel en aarde. Auteur van de wet die dit universum regeren en de absolute standaard voor moraliteit. Het is onmogelijk om op een ander platform, zoals atheïsme, pantheïsme, agnosticisme, te bouwen en niet bedrogen uit te komen. Het tweede deel van dit vers is dat de kennis van de heilige God inzicht verschaft. Het is een ongeschreven regel, maar de meest wijze mensen op deze planeet zijn zonder uitzondering belezen christenen. Mensen die in de eerste plaats de Bijbel meerdere malen doorlezen hebben en systematisch principes en geboden hebben ingebouwd in hun leven. Ze hebben kennis van God dat hun tot eeuwig leven zal zijn. Dat is de eerste stap van de kunst van juiste leven. Maar ze hebben nog bijgebouwd aan hun wijsheid door boeken van andere christenen te lezen. Waarom dit per se zo wijs is? Omdat je door het lezen van één goed boek kennis kan opdoen waar iemand anders jaren heeft voor moeten zwoegen. Hun plafond wordt dan jouw platform. En dat is waarschijnlijk ook het doel van de auteur, dat jij je voordeel zou doen met zijn boek. Als je goede studies en preken op YouTube bekijkt, zou dat in principe hier ook onder kunnen vallen. Maar ik kan je niet warm genoeg aanraden om constant je Bijbel bij je te hebben en minstens één of twee andere goede boeken. Persoonlijk gebruik ik de Kindle-app en lees ik e-books. Wanneer ik op iets of iemand moet wachten, als ik nog net niet in slaap kan vallen, tijdens een rustmomentje, ja, zelfs wanneer ik het kleinste kamertje bezoek. Ik weet niet hoeveel boeken ik al uitgelezen heb door simpelweg een gewoonte te kweken om te lezen. Ik heb op mijn smartphone een hele bibliotheek mee. Men zegt soms dat wijsheid met de jaren komt. Er kan zeker iets in zitten, maar de Bijbel bevestigt dit niet. Integendeel eigenlijk. Psalmen 119, vers 98 tot 100. Uw geboden maken mij wijzer dan mijn vijanden, want zij zijn voor eeuwig bij mij. Ik ben verstandiger dan al mijn leraren, want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking. Ik heb meer inzicht dan de ouderen, omdat ik uw bevelen in acht genomen heb. Deze drie verzen uit de langste psalm van de Bijbel spreken over drie categorieën van mensen die in feite minder wijs zijn dan de auteur. Vijanden, leraren en ouderen. De reden? Gehoorzaamheid aan Gods geboden. In het licht van Gods almacht en de zegeningen die hij geeft aan mensen die volgens zijn wil geven, is gehoorzaamheid de ultieme expressie van wijsheid. Gehoorzaamheid doet leven, dus is het een vast onderdeel van wijsheid. Ouderdom kan, zoals gezegd, hierbij helpen, maar het gaat erom hoe ver je op weg bent, niet hoe lang je al onderweg bent. Hopelijk geeft deze korte verhandeling je meer honger om wijs te worden. Neem de drie componenten van wijsheid in overweging. Kennis, de vrezen des Heren en gehoorzaamheid. Jacobus geeft goede raad aan wie wijs wilt worden. Jacobus 1, vers 5 en 6. En als iemand van u een wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal aan hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee die door de wind voorgestuwd en op en neer geworpen wordt. Een goede plaats om te beginnen is het prachtige 28e hoofdstuk in het boek Job minstens een keer of drie door te lezen. Ga nadien door het boek Spreuken en lees de evangelieën, die vol met Jezus wijsheid staan. Hoofdstuk 15.6. Compassie. Compassie is zo een van de disciplines waarbij we de Bijbel voor zichzelf moeten laten spreken. Ons grote voorbeeld, Jezus, werd in alles gedreven door een diep gevoelde compassie voor mensen. A. Wanneer Jezus compassie voelde, kregen mensen te eten. Matteüs 15, vers 24. En Jezus riep zijn discipelen bij zich en zei, ik ben innerlijk met ontferming bewogen over de menigte, omdat zij al drie dagen bij mij gebleven zijn en zij hebben niets wat zij kunnen eten. Ik wil hen niet nuchter wegsturen, opdat zij onderweg niet bezwijken. B. Wanneer Jezus compassie voelde, werden mensen genezen. Matteüs 14, vers 14 en 20, vers 3. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte. En hij was innerlijk met ontferming bewogen over hem en genas een zieke. En Jezus, die innerlijk met ontferming bewogen was, raakte hun ogen aan. En meteen werden hun ogen ziende. En zij volgden hem. C. Wanneer Jezus compassie voelde, begon hij de mensen te onderwijzen. Marcus 6, vers 34. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen. Want zij waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun veel dingen te onderwijzen. Wanneer Jezus compassie voelde, kwamen de doden tot leven. Lucas 7, vers 12 tot 15. Toen hij nu de poort van de stad naderde, zie daar, er werd een dode uitgedragen. Hij was de enige zoon van zijn moeder en zij was weduwe. En een grote menigte uit de stad was bij haar. En toen de Heere haar zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over haar en zei tegen haar, huil niet. En hij ging naar de baar toe en raakte die aan. De dragers nu stonden stil. En hij zei, jonge man, ik zeg u, sta op. En de dode ging overeind zitten en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. E. Wanneer Jezus compassie voelde, werd de mensheid gered. Hebreeën 2, vers 17. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartige en getrouwe hoogpriester zou zijn in de dingen die God betreffen en om de zonde van het volk te verzoenen. F. Wanneer Jezus compassie voelde, werd hij tot tranen toe bewogen. Johannes 11, vers 32 tot 36. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel zij aan zijn voeten en zei tegen hem, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei, waar hebt u hem gelegd? Ze zeiden tegen hem, Heere, kom het zien. Jezus weende. De Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. Compassie is een expressie van liefde die aanzet tot actie. Het is een bewogenheid die in daden moet omgezet worden en een ontferming die niet zonder gevolg kan blijven. Mogen God ons mannen van compassie maken, zoals Jezus. De mooiste dingen gebeuren wanneer mensen compassie gaan tonen en uitleven zoals Jezus. Het is tevens een ferme uitdrukking van Bijbelse mannelijkheid. Een man zou nooit passief aan de kant mogen staan in een situatie van onrecht, lijden of pijn. We nemen initiatief om zowel fysieke hulp te bieden ofwel geestelijke ondersteuning te geven. Als Jezus tot tranen toe bewogen kon worden om mensen, zou dat voor ons niet anders mogen zijn. Wanneer iemand in de problemen is, wanneer iemand pijn heeft of ziek is, wanneer iemand simpelweg God niet kent, compassie kan een zeer krachtige motivator zijn. Compassie kan ons tevens bewegen om te zeggen genoeg en onze geestelijke autoriteit als zonen van God in te nemen. Wees opmerkzaam voor de stem van de Heilige Geest. Want als hij door jou heen compassie wil tonen, mag je er zeker van zijn dat er bovennatuurlijke dingen gaan gebeuren. Of het nu gaat om wonderen van fysieke genezing of om onderwijs dat de harten van mensen raakt en inspireert, God kan het allemaal door ons heen doen als wij onszelf toelaten de compassie te voelen die God over de mensheid voelt. Hoofdstuk 15.7. Conclusie. Er zijn nog een hele hoop disciplines die deels onbehandeld blijven. De onderstaande lijst zijn karaktereigenschappen die de moeite waard zijn om uit te diepen en te onderzoeken. Stoutmoedigheid is een expressie van geloof die zich laat blijken door zonder angst en schaamte het koninkrijk van God te demonstreren in woord en daad. Vrede is een discipline die net, zoals vreugde, een constante ondertoon in ons leven is. Het is een berusting in het feit dat God van ons houdt en ons gered heeft. Vrede legt zorgen en onrust het zwijgen op door ons te herinneren aan onze identiteit als kinderen van God. Creativiteit. Verschillende expressies bedenken en uitwerken om Gods koninkrijk in beeld, woord en daad vorm te geven op aarde. Creativiteit benadert de grote opdracht vanuit een nieuw en fris perspectief. Grondigheid. De dingen grondig en op lange termijn aanpakken. Vooruitdenken en plannen voor de generaties die na ons komen, zodat zij die verder kunnen bouwen. Doorzettingsvermogen. Het vermogen om tegenslagen te incasseren zonder de visie en de missie uit het oog te verliezen. Iemand met doorzettingsvermogen kan niet gestopt worden, hoeveel keer hij ook zou falen of ontmoedigd wordt. Enthousiasme. Een expressie van passie die aanstekelijk werkt bij anderen. Enthousiaste mensen zetten een beweging in vuur en vlam omdat ze zich nauwelijks kunnen bedwingen in hun vreugde en gedrevenheid. Gastvrijheid. Een expressie van liefde die anderen dient en thuis doet voelen. Gastvrije mensen veranderen de wereld door in een huis van vrede het effect en de kracht van een christelijk gezin te laten zien. Geduld. Een expressie van vertrouwen in God, die alles in handen heeft en de dingen op zijn tijd laat gebeuren. Geduldige mensen werken standvastig door achter de schermen totdat God de dingen tot bloei laat komen. Punctualiteit. Een expressie van eer door de tijd en middelen van andere mensen te respecteren. Punctuele mensen communiceren dat ze de tijd van andere mensen belangrijk achten en komen dus nooit te laat. Gevoeligheid. Een expressie van emotionele volwassenheid die toelaat om zichzelf te plaatsen in de gedachten en gevoelens van anderen. Gevoelige mensen hebben de capaciteit om anderen op elk moment veilig te doen voelen. Zachtmoedigheid. Een vrucht van de geest. Zachtmoedige mensen laten zich niet vangen in opwellingen van woede en frustratie en reageren altijd zacht en begripvol op personen en situaties. Ordelijkheid. Het organiseren van middelen en resources zodat die zo goed mogelijk Gods doelen zouden kunnen dienen. En ook deze lijst zou nog een pak langer kunnen zijn. We zijn voor de rest van ons leven niet klaar met discipelschaptraining en karaktervorming. Er zullen bovendien ook fases in je leven komen dat je een discipline moet herleren of op een dieper niveau moet gaan toepassen. Of fases wanneer een zonde terugkomt bovendrijven waarvan je gedacht had dat je ermee gedeeld had. Ongeacht hoe het er bij jou zal uitzien, ga onverminderd verder in deze reis van heiliging waarbij de Heilige Geest je elke dag meer als Jezus maakt. Ga voor een leven in volheid, waarin zonde, onzekerheid of schaamte je niet kunnen vastpinnen, maar waar je onverminderd doorgroeit als discipel van Jezus. God belooft immers, 2 Korinthe 3 vers 18, wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Here als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Here bewerkt wordt. God verandert ons van heerlijkheid tot heerlijkheid en glorie tot glorie, waarin we als het ware in een spiraal naar boven toe groeien en veranderen. Elk seizoen en elke levensfase biedt nieuwe kansen en mogelijkheden. Filippenzen 1 vers 6. Ik vertrouw erop dat Hij, die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. We moeten je nog een laatste keer op het hart drukken dat het toepassen van deze disciplines in je leven voor een groei en kracht gaan zorgen die niet te stoppen is. Gehoorzaamheid aan God in elke situatie en in elke relatie is de sleutel tot een intieme vriendschap en intimiteit met God. We hopen dat dit boekje je heeft geholpen om inzicht te krijgen in hoe discipelschap eruit kan zien in jouw leven. Bovenal bidden we en hopen we dat je als het ware de handschoen opraapt en de uitdaging aangaat. De snelste manier om te groeien? Spendeer tijd met Jezus. Het is immers onmogelijk om onveranderd uit zijn aanwezigheid weg te gaan. Lees Gods woord, pas het toe. Leer van andere christenen, bid voor elkaar. Lees goede christelijke boeken en gebruik ze tot je voordeel. Help andere mensen om stappen te nemen in disciplines waar jij een mandaat voor hebt. Als jij zo worstelt met God, dan kan je anderen helpen om dat ook te doen. Iemand die vrijkomt van pornografieverslaving kan een ongelofelijke zegen zijn voor een broeder in nood. Iemand die zich door God heeft laten verbreken voor zijn trots, kan anderen door hetzelfde proces helpen. Establish heeft zich exclusief geconcentreerd op het groeien in identiteit, discipelschap, karakter en persoonlijkheid. Dit is het fundament voor alle dingen die je gaat ondernemen in Gods koninkrijk. Als het fundament niet sterk is, zal je toekomstige bediening en leiderschap niet lang kunnen standhouden. Helaas zien we dit te vaak gebeuren, zelfs bij grote mannen Gods. Hun bediening groeide soms razendsnel, maar hun karakter groeide niet aan hetzelfde tempo mee, waardoor alles scheef trok. Laat het jou niet overkomen. Wees intentioneel om uit te groeien tot een Bijbelse man. Zoek voorbeelden of rolmodellen op. Praat met mensen die verder staan dan jij in hun wandel met God. Geef mensen met wijsheid inkijk in jouw leven. Vraag aan degenen die het dichtst bij je staan om je blinde vlekken aan te duiden. Al deze dingen zullen bijdragen tot de volwassen wandel met God. Hij gebruikt immers andere mensen om ons te kneden en te vormen. Daarom rest er slechts nog één belangrijk punt voordat we naar het derde boek Equip kunnen gaan. Elke bediening wordt geboren uit intimiteit met God. In het volgende boek gaan we diep graven naar leiderschap, didactiek, de gaven van de geest, mentorschap, coaching en een hele hoop andere skills die onze impact kunnen vergroten bij het maken van discipelen. Maar alles wat we kunnen doen gaat weinig verschil maken als we niet eerst kunnen zijn. Ons voorbeeld spreekt een pak luider dan onze woorden. Paulus zei tegen de leden van de kerk in Korinthe het volgende. 1 Korinthe 11, vers 1. Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben. In een andere vertaling staat, imiteer mij, zoals ik Christus imiteer. Wij dagen je uit om deze stelling de komende tijd altijd voor ogen te houden. Kan jij een voorbeeld zijn in gedachten, woorden en daden voor toekomstige recruits? Laat ons niet haantjes de voorste zijn, met veel gaven en talenten, maar zonder veel geestelijke diepgang. Het is daarom belangrijk dat we meegeven dat identiteit, discipelschap, karaktervorming en relatie met God belangrijker zijn dan wat er in het derde boek aankomt. Equip ligt in het verlengde van engage en establish, maar is op zichzelf niet zaligmakend. God verbindt zijn kracht aan zijn zonen die hem kennen, niet aan weeskinderen die op zoek zijn naar betekenis of reputatie. Daarom nogmaals, elke bediening moet geboren worden uit intimiteit met God. Hij geeft je een missie, een droom, de juiste connecties en de nodige kracht om de race uit te lopen. Zijn is altijd beter, belangrijker en groter dan doen. Wie je bent en welk voorbeeld jij uitdraagt, zal oneindig veel meer impact hebben dan wat je zegt en doet. We bidden dat jouw leven een getuigenis mag zijn van Gods genade, Gods kracht en Gods glorie. Als je dit duidelijk voor ogen hebt, dan kan je je volledig op de equipfase storten. We hopen dat je zult groeien in competenties, attitudes, leiderschap en skills om samen met ons ten strijde te trekken. Want onze reis mag hier niet stoppen. Als kinderen van God moeten we nu doorduwen en doorbraak forceren in dit land. Paulus schreef in het 8e hoofdstuk van de brief aan de Romeinen het volgende. Romeinen 8, vers 19. Met rijkhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. De ganse schepping kijkt uit naar de kinderen van God die in hun identiteit gaan staan en die golven van liefde en vreugde en vrede loslaten op hun omgeving, hun maatschappij, hun land, hun continent en uiteindelijk de hele wereld. Als we nu recruit zijn met een Bijbels wereldbeeld, engage, en een stevig gevormd karakter, establish, dan is het nu tijd om te ontdekken welke rol God voor ons in zijn koninkrijk heeft. Equip. Zoals in de Special Forces van het leger, heeft elk lid van een team een duidelijke en essentiële functie. Welke functie ga jij vervullen? Wat ligt er in jouw godsgegeven design? Wat kan jouw aandeel zijn in het maken van discipelen? We gaan uit van jouw sterktes. Iemand anders compenseert wel voor jouw zwaktes. Kijk op je volgende recruitsavond eens goed om je heen naar de mannen die in jouw team zitten. Zou het kunnen dat jullie een door God samengezette unit zijn? Het wordt bijzonder interessant hoe God jullie verscheidenheid zal gebruiken in de toekomst en jullie tot een disciple-making machine zal maken. Wie of wat gaat jullie tegenhouden? Niets of niemand.